Hoi, welkom bij Female Freedompreneurs, de podcast. Mijn naam is Joelle en in deze podcast interview ik, Female Freedompreneurs dus. Vrouwelijke online ondernemers die locatie onafhankelijk hun eigen business runnen en daardoor de vrijheid ervaren te wonen en werken waar ze maar willen. Droom jij van een eigen online business, zodat je meer van de wereld kan zien? Of leef je de remote lifestyle al, maar wil je horen hoe anderen het doen? Dan zit je hier helemaal goed. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Female Freedompreneurs, de podcast. Ik heb opnieuw Ellen Huizinga te gast. En in de vorige aflevering hebben we het gehad over haar verhaal, haar remote lifestyle, hoe zij samenwerkt samen met haar vriend en een deel van het jaar in Italië woont met haar vriend. En in deze aflevering gaan we het hebben over wat meer de praktische zaken rondom haar remote lifestyle. Dus bijvoorbeeld, waar woont ze precies in Italië en hoe ontmoet ze daar mensen? Maar ook, hoe richt ze haar business in op deze lifestyle? En wat zijn haar tips voor Italië? Hoi Ellen, leuk dat je er weer bent.
Hoi.
Vertel, je hebt het in de vorige podcast al even benoemd, waar jullie in Italië verblijven. Maar kun je daar kort nog een keertje voor de mensen die aflevering misschien niet hebben geluisterd vertellen, waar jullie precies verblijven, hoe jullie daar terecht zijn gekomen?
Ja, wij wonen aan het Gardameer. Dat is natuurlijk heel bekend van de Nederlandse campings. Dus je zou denken, oh, dat is super toeristisch. Maar wij zitten in principe in een stadje dat heet Desenzano. Dat ligt dus, als je het Schiereiland, Sirmione, als je dat kent, ligt daar links naast. Het is een van de grootste steden aan het Gardameer. Het is op zich niet zo heel toeristisch, want ook in de winter leeft het best wel ten opzichte van echte toeristische stadjes rondom het Gardameer van dus de campings. Die zijn gewoon dichtgetimmerd in de winter, omdat er niemand komt. En Desenzano is ook een van de rijkste steden, is mij verteld, rondom het Gardameer. Omdat heel veel mensen die dus in Milaan wonen en werken, die hebben daar dus een tweede huisje bijvoorbeeld. Ook heel veel Russen hebben daar huisjes, Roemenen, Bulgaren. Nou, dat is wel een beetje een dure stad. We zijn er eigenlijk terecht gekomen omdat mijn ouders daar dus een appartementje hebben. Omdat hun vrienden, waarvan de man dus half Italiaans is, die hadden daar ook een appartement. En eigenlijk zo gingen zij dus altijd met hun mee naar dat appartement van hun. En op een gegeven moment heeft mijn vader gezegd, nou, kan jij mij in contact brengen met die huisbaas, want ik wil ook wel hier een appartement hebben. Het lijkt me gewoon fijn, wij vinden het zo fijn hier in de stad, doordat we jullie door hun hebben leren kennen, dat wij ons eigen appartement hebben. Dus zo is dat eigenlijk gekomen dat mijn vader op een gegeven moment zelf dus ook met weer andere vrienden van hun, die zeiden, nou, ik wil het wel samen met jullie doen dan, die huur, dat wij samen, dat zij samen dat appartement zijn gaan huren. En nou ja, als je dus de vorige aflevering hebt geluisterd, dan hoor je dus dat wij op een gegeven moment hebben besloten van, we gaan alles verkopen, alles opzeggen hier in Nederland en wij gaan naar Italië. En de plek zoeken, ja, we kenden de plek al omdat wij er dus op vakantie gingen. Dus eigenlijk was de plek makkelijk gevonden doordat we dachten van, oké, laten we gewoon daar naartoe gaan. Desenzano ligt ook best wel centraal, het ligt in Lombardije, de provincie, maar je bent, geloof ik, we zijn er weer 2-3 uur over gedaan om richting de kust van Ligurië, van Toscana te zijn. Het ligt 1,5 uur maar van Venetië vandaan. Dus het is best wel een goede uitvalsbasis voor leuke steden en een uurtje van Milaan. Dus ja, vandaar dat wij, omdat we die plek al kenden, zijn we daar eigenlijk, hebben we daarvoor gekozen.
Ja, en wat vind je zo fijn aan die plek, behalve dus dat het een goede uitvalsbasis is?
Nou ja, het is dus aan het Gardameer. Ik vind het heel fijn om dicht bij water te zijn, heb ik gemerkt. Vorige podcast vertelde ik ook, ik wil later een huis bouwen. Ik wil ook echt aan het water wonen. Lijkt me echt fantastisch. Zeker in de zomer, Gardameer leeft gewoon heel erg. Natuurlijk zijn er ook Nederlanders, maar ja, die zitten veel op de campings. En voor ons is het altijd heel grappig als wij dan dus Nederlandse toeristen tegenkomen. Want wij voelen ons niet meer per se een Nederlandse toerist. Wij wonen daar natuurlijk echt. Maar mensen zien ons natuurlijk wel zo. Ja, de stad is gewoon heel fijn. Fijne mensen. Wij wonen ook een beetje zeg maar, op een soort van hoogste punt van de stad. Achter in de stad. Maar we zijn binnen 5 minuten in het centrum. We hebben elektrische stepjes gekocht in Italië. Want die zijn helemaal hot and happening daar. Dus we zijn ook zo de stad in. We kunnen overal naartoe. Het is wel heel belangrijk in Italië, heb ik gemerkt, dat je dus een auto hebt. Ik weet niet, als je echt in grote steden een beetje oriënteert, dan denk ik dat het niet per se nodig is. Want dan kom je dus ook een heel eind met die stepjes. Maar voor ons is het wel echt fijn dat we een auto hebben. Omdat niet, ja, op fiets is het gewoon helemaal niet ingericht eigenlijk. Ik haat ook fietsen, dus voor mij
Kom
is
maar
het ook
uit.
helemaal niet erg. Ja, precies. Ja, en het weer, het klimaat is lekker. Het is een beetje. Beetje een aardrijkskundig verhaal, wat me ook is verteld. Maar het Gardameer, wij zitten dus in Dessenzanen, dat is het zuiden van het Gardameer. Dat is een beetje de vallei. Meer bovenin heb je de bergen. Maar het is een soort van microklimaat, heeft het. Want als wij dus de snelweg op gaan richting een van de grote steden, Brescia in de buurt. Zeker in de winter heb je daar heel veel smog en mist. Terwijl rondom het Gardameer is het nog steeds gewoon helder. Dat komt dus door de bergen en het water en de diepte van het Gardameer of iets dergelijks. En wat ook wel interessant is, het kan dus ook heel erg stormen rondom het Gardameer. Ik weet niet, dat als je een beetje vroeger misschien naar het Gardameer bent geweest, weet je dat nog? Hagelbuien, storm. Het is heel bekend daarom. En dat komt dus ook door de bergen. En dat is dan echt specifiek alleen rondom het Gardameer. En in de steden of meer in de binnenlanden heb je dat bijna niet eigenlijk. Dus ja, het klimaat is fijn. De mensen, Italianen zijn leuk als ze je goed kennen. Als je een beetje Italiaans spreekt, dan zijn ze leuk. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon. Het is ook gewoon fijn. Wij kennen de plek, we kennen de leuke restaurantjes. Dat is voor ons heel belangrijk. Het is gewoon bekend. Het voelt gewoon, ja, voelt gewoon fijn.
Ja, en jij zegt nu eigenlijk nog niet eens eten en wijn en ijs. En voor mij zeg maar Italië.
Is voor mij gewoon de basis.
Ja, precies. Maar Italië is voor mij zo. Als je denkt aan het ultieme vakantieland, dan is het Italië, omdat gewoon alles, gewoon letterlijk alles
Zeker,
lekker
ja, dat
is.
vergeet ik helemaal te vertellen. Maar inderdaad, de wijnen zijn fantastisch. We hebben ook een soort van standaard wijnhandelboertje waar we naartoe gaan. Waar we onze huiswijn, zeg maar, kopen. Als je die hier in Nederland zou dat misschien 20 euro of wat dan ook per fles zijn. Maar daar betalen we, geloof ik, 9 euro de fles. Als je dat allemaal importeert, natuurlijk. Olijfolie is geweldig, pasta is geweldig, pizza is geweldig. Al mag ik dat van een personal trainer echt niet meer elke dag
Ik
eten,
wilde
helaas.
zeggen, je hebt daar wel een personal trainer nodig, gewoon.
Ja, nou ja, dat is dus ook heel interessant, dat we dus dit jaar zijn begonnen in die sportschool. Ja, het klinkt heel raar, maar je ziet bijna geen dikke Italianen. Tenminste, niet in onze omgeving. Omdat Italianen zijn heel erg bezig met hun uiterlijk. En wat ik zo typisch vind aan waar wij wonen is, er zijn bijna geen vrijstaande huizen. Als je een vrijstaand huis hebt, moet je echt voorstellen, het kost het gewoon miljoenen daar. Het zijn allemaal appartementen. En dan heb je dus best wel een klein appartement. Want ze hebben ook niet zo'n grote woonkamer zoals wij in Nederland gewend zijn. Het is gewoon woonkamer, keuken is één ruimte en wel een tafel vaak. Twee slaapkamers, maar het zijn ook heel vaak ook in ons complex. We hebben dus 10 appartementen in ons complex. Wonen ook gezinnen, dus met 2 of 3 kinderen in een twee slaapkamer appartement. Voor een Nederlands begrip is dat natuurlijk best wel dat je denkt, oké, hoe de fuck doe je dat dan? Nou, we hebben dan wel, elk appartement heeft geloof ik 2 badkamers, dus dat is op zich wel fijn. Maar ja, dus je leeft best wel klein en ook niet extravagant, maar er staan wel allemaal dikke auto's. Alleen maar dikke auto's waar wij wonen. Range Rovers, Mercedes, BMW is gewoon normaal, Audi. Alles is ook nieuwe auto's. Je ziet hier in Nederland, zie je natuurlijk aan de kentekens, kan je dan zien hoe oud die auto ongeveer een beetje is. Je hebt natuurlijk wel gewoon echt auto's uit 2001, 2002, die zie je daar gewoon bijna niet. Het zijn allemaal misschien maximaal 2 jaar oud, die auto's. Dat is iets wat mij heel erg opvalt, ja, misschien ook omdat het een van de rijkste steden is, is wat ik al zei. Maar ook gewoon, het is ook Italië, van oké, ja, we leven klein, maar alles aan de buitenkant. Weet je, het is niet voor niks dat er heel veel dure modehuizen ook zitten. Alles aan de buitenkant moet mooi en netjes zijn. En wat ik dus bedoelde over de sportschool, je ziet daar bijna niemand diks. Laat ik zeggen dat ik me daar dik voelde, omdat ik echt dacht, wow, iedereen is hier heel gespierd en afgetraind. En kom ik aan, nog nooit naar de sportschool geweest, zeg maar. Dus iedereen is daar heel erg bezig met uiterlijk en hoe je eruit ziet eigenlijk, ja.
Grappig, dat heb ik nooit echt zo beseft. Maar nu je het zegt, als je denkt aan steden als Milaan of zo, dan lopen al die vrouwen er echt helemaal on
Ja,
fleek bij, zeg maar. Terwijl ik nog zo met mijn
zeker.
trainingsbroek de stad zou lopen.
Nou, bij wijze van, ik ga gewoon gerust in mijn joggingsbroek, weet je, even naar de supermarkt. Maar als je dan in Italië dat doet, is dat gewoon eigenlijk dan. Je kan dan niet de deur uit in je joggingsbroek, hè, zonder make-up. En ook in het weekend, als we dan in de stad komen, ik heb gewoon iets simpels aan, gewoon, weet je, iets casuals. Dat is niet de bedoeling op zaterdagavond, want dan lopen ze gewoon op hoge hakken op die kleine kutsteentjes. Voor ons voelt dat bijna als een gala-jurk, maar dat is gewoon normaal daar. Want we gaan uit eten, dus het moet wel netjes zijn. Ja, het is heel typisch daar.
Ja,
Ze dus even wennen,
cultuurverschil.
en zeker als vrouw zijn, dan ben je daar extra bewust van. Want je ziet toch, hè, wat doen andere vrouwen. Ik merk wel, ik ga ook beter mijn best doen. Ik ga beter mijn best doen in de sportschool, omdat iedereen zo afgetraind is. Ik ga beter mijn best doen met leuke kleren. Weet je, die moet je ook oppassen dat je jezelf niet voorbij gaat. Want het liefst zit ik ook gewoon in mijn jongensbroek zonder make-up. Ik heb eigenlijk bijna nooit make-up op. Maar ja, toch als je dan inderdaad zondags lunch of uit eten gaat met Italianen, moet je wel even je best doen. Ja.
Ja. Yo, niet schrikken. Maar ik onderbreek heel even deze aflevering omdat ik je iets wil vertellen. Want wist je dat naast Female Freedompreneurs de podcast en het Female Freedompreneurs 1-op-1 traject, waarbij ik online ondernemers help met het neerzetten van hun remote business en marketing, er nu ook Female Freedompreneurs de club is? De online community voor vrouwelijke online ondernemers die hun eigen pad durven kiezen, die part-time of full-time wonen in het buitenland of de wereld rondreizen, terwijl ze hun eigen online business runnen en meer like-minded vrouwen om zich heen willen verzamelen. Of voor de groep die dit super graag wil en er alles aan wil doen om dit te gaan bereiken. Klinkt dit nou als iets voor jou? Check dan even www.femalefreedompreneurs.nl voor meer informatie en om je aan te melden voor de waitlist. Oké, mag je nu weer lekker verder luisteren?
Ik stel altijd ook de vraag over hoe vind je accommodaties. Dan is dat voor jou in Italië, is dat geen zoektocht. Want jullie kunnen in dat appartement, dat is telkens in hetzelfde appartement. Maar nu zijn jullie wel voor het eerst volgens mij, voor een paar maanden in Nederland, dat jullie iets tijdelijks hebben gehuurd. Zeg ik dat goed?
Ja, klopt.
Ja. Misschien kunnen we het daar even over hebben. Hoe jullie dat dan vinden. Want dat is wel interessant voor mensen die ook, nou ja, zoals jij en ik leven en af en toe een periode naar Nederland willen gaan. Hoe pak je dat aan?
En we hebben dus geen vaste plek eigenlijk in Nederland of eigen huis. We woonden hiervoor in Nederland bij mijn ouders. En we hebben daar een aantal spullen staan. Dus we hadden een bank en we hadden een tv'tje en een bed en een ladekast. Maar je moet je dus voorstellen, wij moeten ook heel erg bewust nadenken van wat kopen we wel aan meubels en niet. Omdat we dus ook een huis hebben in Italië om te vullen. En daar stonden al heel veel meubels, maar we hebben dus bureaus. Dus voor mij voelt het af en toe dat ik dingen dubbel heb. Dat ik heel erg moet nadenken als ik switch van, oh ja, wat heb ik eigenlijk allemaal ook alweer in Italië staan? Wat heb ik allemaal weer in Nederland staan? Dus voor ons is het niet te doen om gewoon langer termijn wat te huren in Nederland. Want dan zouden we alles opnieuw moeten kopen. En die investering willen wij gewoon niet doen. Omdat wij dan echt letterlijk hebben, ja, wat moeten we daarna als we weer weggaan naar Italië? Wat moeten we met die spullen? Dus voor ons was het heel belangrijk. Ik visualiseerde, een beetje law of attraction. Ik manifesteerde het echt als, ik wil gewoon een huisje hebben wat precies die 4 maanden dat iemand dat zoekt. Omdat diegene zelf naar het buitenland gaat. Of omdat diegene even iemand heeft om op het huis te passen. Dus ik wist gewoon, het moet gemeubileerd zijn. En wat ik heb gedaan, je hebt van die Facebookgroepen zoals Wereldvrouwen. En volgens mij ook, ik zit ook in een Facebookgroep Nederlands in Italië. En allemaal een beetje, weet je, Dutch Digital Nomads. Allemaal dat soort Facebookgroepen. Ben ik gewoon ingegaan. En ik heb gewoon, want ik wist dus, het moet iemand zijn die precies die 4 maanden niet in het huis zit. Dus daar heb ik een paar oproepjes gedaan. Ik moet even kijken naar de regels van de groep. Want niet iedereen, bij niet elke groep mag je specifiek zeggen, ik zoek een huis. Daar zijn wel andere groepen voor. Ik heb dus in een van de groepen waar ik dus niet specifiek mocht zeggen, ik zoek een huis, heb ik gezegd, hoe kan ik een huis vinden? Hoe doen jullie dat?
Slim, ja.
Dus anders gevraagd. Van wat voor sites moet ik zijn om dus tijdelijk een huis te vinden? En daar heb ik best wel wat DM's dus van mensen gekregen op Facebook, die dus zelf een huis te huren hadden. Nou, eentje in Amsterdam. Sorry, maar ik ga nooit van mijn leven in Amsterdam wonen. Ik vind dat echt vreselijk om in een te grote stad te wonen. Dus dat was meteen nee. Dan heb ik eentje over Apeldoorn gehad. Maar toen dacht ik, maar dat was volgens mij €1500 in de maand. En dat vond ik echt veel te veel. Exclusief gas, water, licht. Ik denk, nou, dat ga ik never nooit betalen. Want we betalen dus ook nog steeds gewoon de huur in Italië. Aan €600 in de maand. Dus ik dacht, nou, dat gaat echt helemaal nergens over. En toen heb ik iemand gevonden die zei Gouda. Dacht ik, nou, Gouda had ik nog nooit. Want we zijn in principe ook flexibel qua plek, hè. Maakt voor ons niet zo heel veel uit. We hebben vrienden in Den Haag, Scheveningen. We hebben vrienden in Amersfoort. En mijn ouders in Os en Tetze. Ouders zitten ook in Brabant. En familie een beetje verder rondom Gouda. Dus ik dacht, oké, interessant. Ik heb nog nooit nagedacht over Gouda. Maar dus daar waren we best wel ver in het proces mee om Gouda te doen. Maar op een gegeven moment, zeker ook met het hele verhaal gas, water, licht, stroom, de prijzen, alles, merkte ik toen, oké, Gouda gaat ons ook te veel kosten in de maand met dus die prijzen. Dus hadden we eigenlijk weer de intentie gezegd, er moet nog ergens anders een huisje voor ons zijn. En toen via via hebben wij eigenlijk, dus omdat wij nog vrienden hebben ook hier in Breda, via via, echt letterlijk via via, want via haar vriendin die zei, ja, ik heb wel een huis, maar dat huis kan niet. Dus ik heb weer een andere vriendin die heeft een huis. En daar kwamen we dus hier terecht. Dus ja, als je iets zoekt, ga in die Facebookgroepje zoeken. Zeg tegen iedereen die je kent, al kom je iemand tegen op straat, zeg je, ik zoek een huis. Maar bedenk ook voor jezelf specifiek wat je zou willen. Want dat is denk ik ook heel belangrijk. Als je een beetje in law of attraction gelooft, mag, of ja, human design zegt volgens mij ook of je specifiek of niet specifiek mag manifesteren. Ik ben in dit geval niet specifiek, maar ik had dus gewoon gedacht, het moet gemeubileerd zijn in een fijn plekje. En het liefst en dat we genoeg ruimte hebben, ook voor de katten en om goed te kunnen werken. Ja, is het appartement iets kleiner dan dat we eigenlijk zouden willen, maar het voldoet. En het is in de stad, midden in het centrum, dus helemaal prima. Dus dat is eigenlijk, ja, je netwerk staat super belangrijk in. En ja, ik weet, Italië is natuurlijk voor ons een beetje privilege geweest dat we natuurlijk dat appartement al hadden. Maar ook daar, dus hoe mijn ouders dat appartement hebben gevonden, is ook netwerk. Je komt daar niet zomaar via, je kan het wel op een website gaan doen, maar als jij daar binnenkomt, het gaat zo snel weer weg aan mensen. Want het netwerk in Italië is ook zo belangrijk. Dus als je al iemand kent die daar zit, laat die voor jou zoeken. Of weet je, op die manier via via. Dat werkt voor ons het beste, maar zeker ook als je dus geïnteresseerd bent om ergens in Italië te gaan zitten. Dat werkt het allerbeste. Want Italië is ook heel erg zo'n cultuur dat vrienden alles voor je doen. Het is heel belangrijk daar. Dus ja, ze helpen je heel graag. Als je mits ze je kennen en mits je goede vrienden met ze bent.
Ja. Ja, en wat ik zelf ook wel heb ervaren. Want in het begin denk je dan misschien nog wel. Bijvoorbeeld, je wilt 2 maanden naar Nederland. En denk, ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken om iets te vinden. Want weet je wel, huizen, markt overhit. Maar er zijn altijd mensen die ook precies in die maanden juist naar het buitenland willen. Dus zo kun je elkaar vinden. Ja. Wat in jouw geval waarschijnlijk ook zo is.
Ja, precies.
Dus er is eigenlijk hartstikke zo mogelijk.
Degene die hier wonen, die is precies deze maand het huis uit. En we hebben nog natuurlijk een beetje. In principe was het vanaf 1 december. Wij hebben gezegd, nou ja, wij zijn dus al eind oktober terug. En we willen heel graag al, als het kan, 12 november erin. Nou, daar zei dan. Weet je wel, kan je een beetje, als je een beetje goed contacten met diegene hebt, kan je daar echt wel een middenweg in vinden. En zodoende. En kijk, het scheelt natuurlijk voor ons ook. We hoefden het niet te doen, want we konden dus bij mijn ouders blijven. Maar dat is natuurlijk, als je het ook de vorige aflevering hebt, dat is niet een ideale oplossing. Maar ik denk ook wel dat het een ander verhaal is inderdaad. Als je een beetje in die negatieve spiraal gaat zitten van, dat gaat nooit lukken. En er zit haast achter en er zit druk achter. Het is wel belangrijk, denk ik, dat je op tijd begint met zoeken. Want we zijn al in augustus volgens mij begonnen met zoeken. Dus geef jezelf de tijd. Geef jezelf ook, weet je wel, ga ook meerdere opties bekijken. Want pas doordat wij eigenlijk Breda tegenkwamen, wisten we van Gouda is niet de plek waar we moeten gaan zitten. En er komt ook een heel stuk gevoel bij kijken, denk ik. Want zeker als je op afstand moet bekijken en contact hebt, ja, ga er ook gewoon goed op je gevoel af. Want als je van tevoren al denkt, ik weet het niet, dan moet je het denk ik ook niet doen.
Nee, zeker. De plek waar je woont heeft echt zoveel invloed op alles. En zeker bij jullie ook. Als je veel thuis werkt, dan wil je gewoon echt een fijne plek hebben. Dan
zeker,
moet je daar
een
soort rust kunnen voelen.
Ja, zeker. En ja, dus als je in de gelegenheid bent om wel live te gaan kijken, doe dat ook zeker. Want het is natuurlijk heel anders dan alleen maar video of wat dan ook te kijken. Ik weet dat het niet voor iedereen mogelijk is. Maar bij ons in dit geval gelukkig wel, omdat we al in Nederland waren. Maar dat is ook zeker aan te raden.
Ja, of dat iemand anders voor jou kijkt.
Ja, zeker.
Ja. Hey, en als we even teruggaan naar Italië. Hoe heet nou precies de plek waar je zit?
Tressenzano.
Hoe is het daar voor meer de digital nomads? Is daar überhaupt een soort digital nomad scene? Of niet?
Nou, we hadden dus... laten we beginnen met zeggen... Als je daar in een koffietentje je laptop openklapt... Kijk ze je aan alsof je gek geworden bent.
Echt?
Het is niet de bedoeling. Want het is natuurlijk een beetje de cultuur daar. Eten is heel belangrijk. En je moet, sociaal is heel belangrijk. Wat ik zei, de buitenkant is heel belangrijk. Dus als jij daar... in een tentje je laptop opklapt en een soort van solo gaat zitten werken, is gewoon heel raar. Je ziet dat ook aan dat er geen stopcontacten zijn en dat soort dingen. De wifi is locked en moet je vragen en dan kijken ze aan van waarom wil je de wifi hebben? Tenzij je natuurlijk echt op toeristische terrasjes zit, dan is de wifi vaak wel open of staat het ergens op de menu. Maar het is niet de bedoeling. En het zorgde er voor ons voor, want wij zijn dus wel een beetje daarna op zoek gegaan van hè, hoe kunnen wij nou meer mensen leren kennen. Dus wij zijn naar Verona gegaan, dat is een stad een half uurtje bij ons vandaan. Dat is best een grote stad, ook een studentenstad. Dus wij dachten, nou daar kunnen we vast wel een tentje vinden waar we kunnen werken. En dat hebben we geloof ik 2 keer gedaan, 2 dagen zeg maar. En toen dachten we echt, nou dit is gewoon niet, dit is niet de bedoeling hier in Italië. Ik weet niet waar die studenten dan bij wijze van zitten. Ik denk in de bibliotheek of thuis. Maar het is niet de bedoeling dat je daar, weet je, in zo'n leuk wijnbarretje met een tapasbankje. Nee, maar een laptop open. Dan denken ze echt, wat de fuck doe je hier? Dit wijnbar is om gezellig te zijn en te kletsen. Niet om allebei naar een schermpje te kijken. Uiteindelijk hebben we wel 1 plekje gevonden. Die maakte ook de beste pizza van het Garnemeer. En die eigenaar die begon dus, omdat wij gaan dan ook een beetje lunchen, zeg maar van 12 tot 2:30 vaak. En daarna zijn ook heel veel plekken dicht. De tentjes gaan gewoon weer dicht tot 7 uur 's avonds. Er was dus 1 plek die dus wel tussen de middag open was, waar wij dus zijn gaan zitten. Maar we waren er altijd de enige tussen de middag. Dus die eigenaar, best wel jonge gast, ik denk dat hij 35 is of zo, begon tegen ons te praten. Best wel goed Engels ook. Ook een uniek iets van wat doen jullie dan? Dus wij vertellen over social media. En daardoor hebben we wel een beetje contact met hem gekregen. En gaan we dus heel graag daar naartoe. Omdat hij natuurlijk en open is en hij heeft de lekkerste pizza. Is goed voor de lunch. Maar ook gewoon, we zijn daar welkom. Omdat hij weet dat wij daar aan het werk zijn. En we worden daar niet raar aangekeken eigenlijk door het personeel. Dus ja, qua digital nomad life, ik heb het nog niet gevonden in Italië. In ieder geval niet in Noord-Italië. Ik denk zeker niet dat je het in Zuid-Italië gaat vinden. Het is heel anders weer. Dus Noord-Italië moet je een beetje zien als, daar staan alle fabrieken en alle jonge mensen zoals wij, zeg maar. Die, als je niet studeert, dan werk je dus in die fabriek of je werkt in de horeca. Dat is natuurlijk het grootste kans op banen. En Zuid-Italië is heel erg agrarisch, boeren of maffia. Dat is ook de verhalen die wij horen. Dus het is of legaal werk, zeg maar agrarisch, of het is illegaal werk. Er zijn ook heel veel Zuid-Italianen die dus naar Noord-Italië komen om daar wel legaal werk te vinden. Dus ja, digital nomad life is, zoals je dat ziet op Bali, of misschien bij jou in Valencia, of Lissabon is natuurlijk ook heel bekend, is non-existent. En je hebt volgens mij ook van die websites, weet je waar je volgens mij kan zien wat ze digital nomad score. Die heb ik van tevoren opgezocht voor Italië. Ja, heb ik opgezocht van tevoren. En er was heel weinig informatie over Italië. Dus toen dacht ik, dat is raar. Maar dat is dus waarom. En ik, volgens mij in de online ondernemersbubbel die ik heb, zijn wij ook de enige die in Italië zitten. En ik denk dat dat daarom is. Omdat het gewoon, ja, het is raar daar.
Ja, klopt inderdaad. Ik ken ook niet echt mensen die naar Italië gaan. Terwijl het juist wel echt een heel fijn land is, maar het is voor mij ook echt een nieuw inzicht dat gewoon überhaupt het zo kan zijn dat je raar wordt aangekeken als je ergens je laptop openklapt, omdat het voor mij zo normaal is op de plekken waar ik kom.
Ja, nee. Was voor ons ook raar hoor, omdat wij natuurlijk ook vanuit Nederland ook gewend zijn dat je gewoon in een koffietentje mag zitten. Kijk, je voelt wel een beetje aan welke tentjes het wel en niet kan natuurlijk. Hè. Echt restaurants kan natuurlijk niet, maar in zo'n koffietentje dachten we, nou, dat moet wel kunnen. Maar als je stopcontacten zijn niet, nou, het is allemaal tekenen, vind ik, dat je weet van, het is gewoon niet de bedoeling. Het is gewoon zitten, gezellig doen, koffie drinken, eten, genieten van het leven, la dolce vita.
Precies.
Maar niet werken doe je thuis of op kantoor. Nou, niet eens thuis, toen was het nog niet eens aan ter sprake dat je thuis werkte. Ja.
Nee, inderdaad. Coworkings en van de events voor digital nomads zijn natuurlijk ook manieren om dan nieuwe mensen te ontmoeten, like-minded mensen te ontmoeten. Zijn jullie veel bezig daar met mensen ontmoeten? Je komt natuurlijk vaak terug naar dezelfde plek, dus dan heb je er misschien wel behoefte aan.
Nou, in het begin hebben Ted en ik daar ook heel veel over gehad, omdat ik weet dat Ted veel socialer is dan ik. Ik ben echt een huismuts en ik kan gewoon lekker thuis zitten, zeg maar. Ik vind het helemaal prima. En we hebben natuurlijk onze vriendin in Nederland nog, die we dan regelmatig spreken, of online, of ze waren bij ons, of we waren dan in Nederland. Dus we hebben daar wel in het begin heel veel over gehad. En Ted gaf ook aan van, ja, ik heb er niet zo heel veel behoefte aan. Ik moet ook zeggen dat doordat wij naar het buitenland zijn gegaan, merk je ook wie je echte vrienden zijn, wie je beste vrienden zijn. zijn ook heel veel mensen die van tevoren sceptisch waren of vrienden verloren eigenlijk daardoor. Die je gewoon niet meer spreekt. Ik weet niet of dat per se verwaterd is of gewoon, ja, als het van beide kanten houdt het op een gegeven moment gewoon op. Omdat waarschijnlijk heb ik het idee dat ze de keuze niet begrijpen. Nou, prima. Dan weet je ook wat je daaraan hebt. Dus wij hielden al niet zo heel veel vrienden over, zal ik dan maar zeggen. Dus we hebben in principe een vriendengroep nog van onze studententijd. En we hebben nog twee vriendengroepen eigenlijk. Dus van echt van de studententijd en van de mensen die in Breda hebben gewoond. Dat is in principe gewoon, hadden we voldoende aan. Dus wij waren er nooit echt naar op zoek. We hebben dus die familie waar ik over vertelde, waar we op zondag altijd mogen lunchen. Die hebben we letterlijk ontmoet op het terras waar we langs liepen. Dat Ted een keer vroeg van, goh, in het Italiaans moet ik binnen betalen? Toen zat er een Waalwijk, hij is Waalwijks. Dus hij zei, je kunt gewoon Nederlands praten, denk mij hoor. Dus zo zijn we eigenlijk in contact met hun gekomen. En dat is eigenlijk een beetje onze uitvalsbasis. Waar we, weet je, ook voor praktische dingen. Van een keer, we moesten een keer naar de huisarts. Oké, waar moeten we naar de huisarts? Waar moeten we inderdaad PCR-test laten doen? Dat soort dingen, daar kunnen we allemaal bij hun voor terecht. En eigenlijk voor de rest, onze contacten is eigenlijk via sport gekomen. Omdat we zijn op een gegeven moment toen op zoek gegaan naar een yogalerares. Die yogalerares, die zagen we dan offline en in Nederland online. Daar hebben we gewoon heel veel contact mee. Is eigenlijk ook samen met haar vriend ook vrienden van ons geworden. En zij doen ook iets heel raars voor Italiaanse begrippen. Zij hebben dus een busje, een van, hebben ze omgebouwd. En zij reizen nu in die bus. Dat is voor Italiaanse begrippen natuurlijk ook heel raar. De sportschool. Dus dit jaar de sportschool. Dat we personal trainer, maar ook de mensen daaromheen. Iedereen vindt het natuurlijk wel interessant. Dus zijn jullie Nederlands? Ik krijg ook training in het Engels. Dus dat vinden ze natuurlijk ook een beetje apart. Dus dan gaan mensen wel vragen van, oké, waar kom je dan vandaan? Wat doe je dan? Zo krijgen we eigenlijk een beetje contact. Maar het is niet dat wij er echt specifiek naar op zoek zijn. En ik denk ook, misschien ligt dat een beetje aan ons, maar misschien ligt dat ook een beetje aan de Italianen. Het is ook lastig om daar zomaar tussen te komen, zeg maar. Omdat het echt, alles is heel hecht en groepjes en familie. Het is niet zo, ja, in Nederland ben je gewend dat je in de kroeg kan staan en je gaat een beetje lullen, weet je wel. En je komt op een gegeven moment dezelfde mensen tegen. Maar het is hier, het is echt groepjes bij elkaar. En het is niet per se, Engels is natuurlijk ook een taalbarrière. Niet, zeker de jongere mensen kunnen allemaal niet allemaal heel goed Engels. Dus het is niet heel makkelijk voor ons, in ieder geval in onze ervaring, om mensen te ontmoeten. Ik denk, als je het echt wil en je doet beter je best, dan zou het zeker wel kunnen. Maar ja, wij waren er niet echt heel erg actief op zoek naar.
Dus je vindt het ook niet per se jammer?
Nee, ja, wat ik zeg, we hebben er niet zo superveel behoefte aan gehad. Het is wel fijn dat we dus die yogalerares en die personal trainer hebben. Dat vinden we heel fijn. En dat is ook echt in een korte tijd is dat ook best wel hecht geworden. Omdat je elkaar natuurlijk best wel vaak ziet. Maar dat is ook voldoende. Weet je wel? Voor de rest hebben wij natuurlijk heel veel aan elkaar. Dat scheelt denk ik al heel veel. En gewoon je bestaande vrienden. Ja.
Ja, ik herken dat zelf ook wel. Ik had eerder Nikki Willemsen te gast in de podcast. En die zit in Costa Rica en die is alleen. En die zei toen, ja, hoe is dat dan om samen te zijn? Want dat lijkt me best wel chill. Want dan hoef je minder mensen te ontmoeten, zeg maar. Want je hebt altijd elkaar.
Ja, klopt.
En dat ervaar ik ook zo. En jij zo te horen ook. Van ja, je hebt met z'n tweeën heb je het ook al heel erg leuk.
Ja, zeker. En het is ook makkelijker, denk ik. Ja, weet ik net. Ja, ik zeg het is makkelijker met z'n tweeën om contact te maken, maar dat komt omdat ik Ted heb. En Ted is gewoon fucking sociaal en open en heel charismatisch, zeg maar. Als ik het in mijn eentje zou moeten doen, zou ik niet overleven. Letterlijk niet, want ik kan niet zo heel goed Italiaans. Ik kan het wel verstaan, maar ik kan het niet spreken. Ik zou in mijn eentje in Italië niet, zou ik heel snel terug zijn geweest, denk ik. Dus voor mij is het heel fijn dat ik een Ted, een sociaal charismatisch iemand heb. Want anders was dat ook niet zo gelopen zoals het was gelopen.
Nee, precies. Oké, dus dat is eigenlijk al één ding waar je rekening mee wilt houden als je, of eigenlijk twee al, als je in Italië bent, dat het een gesloten community eigenlijk is. Ja. En wat was die ander? Wat zei nou nu nog meer?
Over de plek ook. Dus je netwerk is eigenlijk wel heel belangrijk. Dus als je wel een plek wil vinden. En dus het is niet zo heel digital nomad. Hoe heet dat?
Friendly.
Friendly, ja.
Ja. Zijn er dan nog andere dingen die je mensen zou willen meegeven die misschien spelen met het idee om naar Italië te gaan, waar ze rekening mee zouden moeten houden?
Ja, wat ik weet is als jij op een gegeven moment zelf een huis wil huren, dan is het belangrijk dat jij een codice fiscale, dus een fiscaal nummer, krijgt. Het is op zich makkelijk aan te vragen, dan moet je geloof ik naar de gemeente en dan vraag je dus een fiscaal nummer aan. En daarvoor moet je dus wel weer een adres hebben waarvoor je ingeschreven staat. Maar het is niet dat je volledig ingeschreven staat, want mijn vader heeft dus dat fiscale nummer. Maar je geeft dan aan dat je een soort van vakantiehuis bewoner. Dus je bent niet een volledige resident, maar in Italië noemen ze dat een non-resident. En met die codice fiscale kan je dus uiteindelijk ook je gas, water, licht, internet, alles kan je aanvragen. Wij liepen op een gegeven moment dus ook tegenaan dat we dus geen eigen auto hadden. Dus we hebben heel veel huurauto's gedaan. Nou, in principe kun je dat, als je dat een beetje slim doet, best wel goedkoop doen. Maar op een gegeven moment werd die prijs natuurlijk in de zomer zeker steeds duurder. Dus we zijn gewoon op een gegeven moment zelf een auto gaan leasen in Nederland. Dan moet je er weer rekening mee houden, ook met je verzekering. Dat je volgens mij eigenlijk maar officieel 6 maanden in het buitenland mag zijn. Anders is je auto natuurlijk niet verzekerd. Dus ook dat is een van de redenen dat wij natuurlijk teruggaan naar Nederland. Ook voor de inschrijving in Nederland van zorgverzekering. KVK, als je mag volgens mij 6, 7 maanden in het buitenland zitten. Of Nederland, een van de twee.
Je moet 4 maanden per jaar in Nederland zijn.
Ja, precies. Ja, om die inschrijving en alles te behouden. Dus vandaar, dat is ook een van de juridische dingen waarom wij dat op deze manier eigenlijk doen. Want in het begin maakten we ons daar wel een beetje zorgen over. Van hoe doen we dat dan als we wel heel het jaar willen blijven? Nou, door de pandemie en alles wat ik in de eerste aflevering vertelde, dat we dus terug zijn gegaan, is dat uiteindelijk allemaal wel goed op zijn pootjes terechtgekomen. Dus ja, auto is ook echt wel, wat ik zei, is super belangrijk. Maar je kan dus geen auto kopen in Italië. Want daarvoor moet je wel echt residency hebben. En moet je dus echt een eigen huis hebben. En dan moet je dus helemaal ingeschreven staan in het Italiaanse systeem. We hebben ook gekeken van, moeten we dan ons bedrijf Italiaans inschrijven? Nou, iedereen, elke Italiaan die wij hebben gesproken, heeft gezegd, doe het alsjeblieft niet. Want wat wij hebben dus begrepen is dat je dus het eerste jaar, volgens mij heet het partita IVA. Dus dat houdt in dat je een soort ZZP, je krijgt eigenlijk een soort BTW-nummer is het eigenlijk alleen, heb je dan een BTW-nummer. Het is niet per se dat je al echt een eenmanszaak en alles hebt. En die kan in principe volgens mij ook iedereen aanvragen. Maar dan heb je dat dus en dan het eerste jaar hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Dan denk je, oh chill. Maar het tweede jaar schatten ze in. No matter wat je hebt verdiend, dat je 30.000 euro hebt verdiend het eerste jaar, dan moet je dus dat daarover inkomstenbelasting gaan betalen en alvast vooruit voor het tweede jaar. Dus het is voor heel veel mensen, als je dus niet hebt gespaard of goede potjes en alles opzij hebt gezet, ben je ineens een sjaak, want dan moet je dus heel veel geld betalen. En zo gaat dat. En stel je hebt dus inderdaad minder dan die 30.000 euro verdiend, dan kan het tot 10 jaar duren voordat je dat geld een keer terugziet. Je moet het wel, want je krijgt wel dreigementen dat je moet betalen, geloof ik. Dus toen wij dat hoorden, dachten wij, weet je wat, het systeem in Nederland is top. ook daar is natuurlijk heel veel over te zeggen over het systeem in Nederland, maar vergeleken met Italië, alles wat ik hoor over, ook over, als je zover komt dat je rechtszaken moet doen, rechters die corrupt zijn, rechters die, I don't know, niet eens komen opdagen, ontvoerd worden. Ik weet allemaal niet wat hier aan de hand is in Italië. Maar dus alle Italianen die wij spreken zijn, wat jullie doen is fantastisch. Jullie gebruiken het Nederlandse systeem, dat is top. Maar je geniet van het Italiaans leven. Meer moet je niet willen. Dus iedereen zegt tegen ons, blijf dat alsjeblieft zo doen, want ja. Italiaans systeem is kut, wat wij horen. Wij hebben daar zelf natuurlijk niet zo heel veel last van, omdat we het bijna niet gebruiken. Maar dit is echt van mensen die ook dus inderdaad ondernemers zijn, ook die partita IVA's en dat soort dingen hebben, horen wij dat. Dus dus hoe wij het hebben, zeggen ze, dat is echt perfect. Maar ja, dat ligt ook een beetje aan hoe ver je wilt gaan. Wil je echt emigreren naar Italië, is dat dan er is volgens mij, hebben we ook naar gezocht, er is een of andere advocaat die precies zowel de Nederlandse wetgeving als de Italiaanse wetgeving kent. En die kan dan jou heel slim daarin adviseren. Want je zou dus iets van een bedrijf kunnen opzetten om dus uiteindelijk wel een auto te kunnen kopen, bla bla bla. Maar zover zijn wij dus allemaal nog niet eens gekomen. Dat we gewoon zoiets hebben van, we gaan ons gewoon daar niet aan snijden. Want wat wij hebben begrepen, als je iets fout doet, dan ben je ook goed de lul. Dus ja, daar willen wij ons gewoon niet aan wagen.
Dit dit werkt prima voor jullie.
Ja, precies. Dus mocht je Italië overwegen, ondanks alles, gebruik het leven van Italië, gebruik de levensstijl. Maar hou alsjeblieft alle systemen in Nederland. Maar dat kan natuurlijk echt per situatie verschillen. Wil je echt wel een huis kopen of emigreren, dan zou ik echt zeggen, laat je daar echt door iemand adviseren die er verstand van heeft. En investeer daar ook gewoon in, want ik denk dat het uiteindelijk alleen maar waard is. Maar voor ons is dat helemaal niet interessant.
Ja. Andere vraag. In deze podcast delen mijn gasten eigenlijk ook altijd hoeveel geld zij gemiddeld per maand uitgeven. Ook om anderen een beter beeld te geven van de verschillende soorten remote lifestyles die er eigenlijk zijn. Hoeveel geef jij of jullie, want je vertelde in de vorige aflevering dat jullie eigenlijk al het geld op één hoop gooien, uit in Italië? En misschien ook nog wel interessant, want jij zei nu betaal jullie eigenlijk huur in Breda en in Italië tegelijkertijd. Ja. Kunnen en wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, dus de huur van het appartement in Italië is €900, inclusief servicekosten. Maar wij hebben de deal met mijn vader dat wij dus €500 in de maand betalen en mijn vader €400, want het is zijn appartement en hij is natuurlijk ook gewoon continu, maar wij zitten er de meeste van de tijd. Dan werkt het zo in Italië dat je gas, water, licht krijg je om de 2 maanden voor de afgelopen 2 maanden. Dus als ik dat een beetje per maand uitreken, komt daar dus €100 bovenop voor gas, water, licht en internet. Dat is op zich redelijk goedkoop. In principe. Daarnaast budgetteren wij meestal ongeveer €400 voor boodschappen. En ik moet zeggen, voordat de inflatie allemaal in Nederland was, waren boodschappen in Italië duurder. Omdat...
Oh ja?
Een beetje ook wel grappig iets. We hebben natuurlijk hier in Nederland die gemakzakjes, weet je wel? Die groentes die allemaal voorgesneden zijn, bestaat niet in Italië. Pakjes en zakjes, bestaat niet in Italië. Alles wordt natuurlijk gewoon from scratch gemaakt door de mama's. En gekookt.
Voor de hele familie.
Ja, dus het is letterlijk gewoon groenteafdeling. Je hebt wel een gigantische rij met koekjes, snoepjes en suikerdingen, zijn ze gek op. Een gigantische rij natuurlijk met alle pasta's. Een gigantische rij met olijfolie en had huishoudelijke dingen, maar het is de supermarkt. Je hebt ook wel grotere supermarkten natuurlijk waar je wel echt, maar dan nog steeds heb je één gigantische rij met diepvriespizza's, pasta's. Het is anders boodschappen doen, maar ik merkte wel, er zijn wat dingen duurder. Wij vinden het bijvoorbeeld ook heel lekker om Mexicaans te eten, dus wraps. Dus zoals wij ze hebben van Santa Maria in Nederland, die zijn hier geloof ik, nu zijn ze wel iets duurder, maar ik zag volgens mij een picknick van de week dat ze €2,50 zijn. Nou, in Italië betaal ik bijna €4 voor een pak wraps. Omdat het natuurlijk geïmporteerd wordt. En geen enkele Italiaan koopt dat. Want die denkt, wat moet ik met Italiaans of met Mexicaans als ik gewoon vers Italiaanse dingen kan eten. Maar er tegenover staat dat uit eten weer veel goedkoper is. Want als je hier natuurlijk in Nederland een pizza bij een Italiaan wil bestellen, dan is de pizza vanaf €12 vaak. Of €8, €9 voor een margherita. In Italië betalen wij €6 voor een margherita pizza. En als je naar Napels gaat, heb ik mij laten vertellen, is het zelfs de overtuiging dat de pizza heel goedkoop moet zijn. Dus is een margherita geloof ik €3. Ik weet niet of dat nu natuurlijk met de inflatie en alles nog steeds is. Maar goed, dus de boodschappen een beetje €400. Maar wij geven dus heel veel geld uit aan eten en drinken. Dus ook meestal €200-€300 aan bestellen uit eten. We gaan ook wel eens bijna elk jaar wel naar een goed sterrenrestaurant. Dus dan geven we zomaar een keer... Weet je wel, €800 uit aan een heel met z'n vieren of zo. Aan een heel duur minuutje. Dus daar gaat heel veel geld naartoe. Maar het scheelt voor ons dat wij bijna niet investeren natuurlijk in prulletjes in huis en dat soort dingen. Want we hebben gewoon alles wat we nodig hebben. Dus daar geef ik geen geld aan uit. Ik kom bijna nooit in interieurwinkels. Het enige wat wij dan elk jaar doen is inderdaad even kijken naar onze kleren. Zeker ook, hè, die temperaturen verschillen zo erg met Nederland. Van zomers is het gewoon 30 graden. En dan heb ik alleen maar een hemdje en een rokje aan, bewijs van. Of een kort broekje. Dus ik kijk wel altijd even elk jaar van, ook hè, met sporten. En voordat ik ging sporten was ik dus best wel wat aangekomen. Dus ik paste niet alles meer. Dus dan doe ik weer kleren weg. Dus elk jaar wel eventjes een beetje garderobecheck, zeg maar. Nou, ik denk ook wel €400 per seizoen, zeg maar, dat we er zijn. Maar voor de rest qua leven, ja, je kan het zo gek en zo duur maken als je wilt eigenlijk. Dat eigenlijk.
Ja, dus kan je een gemiddelde noemen voor de periode in Italië per maand? Of heb je dat niet zo helemaal scherp?
Nee, want het verschilt range. Heel erg. Nou, het verschilt heel erg per wat voor gekke dingen we eigenlijk doen. Maar dus echt de basisdingen van het leven en boodschappen, daar komen we dus echt wel mee uit. En dus de vaste lasten verder van zorgverzekering, dat soort dingen, komen wij wel uit met 1500 euro in de maand. En daarna elke maand is het bij ons gewoon verschillend. Ook omdat we onszelf een ander bedrag uitbetalen aan salaris per maand. Het ligt een beetje aan de omzet die we hebben gedaan. Maar ook wat ik zeg, juli zijn we 2 weken weg geweest samen. Augustus hadden we ook weer een weekje weg. Dat zijn allemaal weer vakantiekosten. Dus dat vind ik dan niet echt een maandelijks iets. Het is een beetje hoe gek je het zelf wil maken. Dus 1500 tot 2000 euro kunnen we echt ruim van leven. Ook met onze vaste lasten. En daarboven doen wij dan de gekke dingen, zeg maar. Ja. Leuke dingen.
Nice. Ik heb even een totaal andere vraag. Maar die vind ik wel heel interessant om aan jullie te stellen. Of aan jou. Mm-hmm. Maar ik zie een soort van Ted. Ik ken Ted helemaal niet. Maar ik zie Ted bijna een soort van om jou heen hangen. Omdat jullie zo'n duo zijn. Vooral rondom deze vraag. Want mijn vraag is. Hoe hebben jullie je online business ingericht ook op deze lifestyle? Dus waar houden jullie rekening mee met klanten? Hoe zorg je dat je tijd efficiënt indeelt? Omdat je ook wil genieten van de dingen.
Ja.
En gebruiken jullie bepaalde tools en processen en automatiseringen? En die laatste, dat neem ik aan van wel.
Dat zou je verbazen. Toen ik dat inderdaad die vraag las, dacht ik, hoeveel hebben wij nou eigenlijk zelf geautomatiseerd? Niet zo heel veel eigenlijk, omdat ons business best wel simpel is. We hebben natuurlijk trajecten van 6 maanden met klanten. En eigenlijk het enige wat we aan processen hebben is, we werken natuurlijk heel veel in hun systemen en hun werk. Maar voor de rest is het alleen maar de calls die wij hebben met klanten. Dus wat wij daarin doen is voor onszelf, maar ook voor de klant. Van tevoren zeggen we altijd, wat is voor jou een standaard dag en tijd dat jij wil afspreken? Want we doen het wel, die calls altijd elke week. Want er gebeurt natuurlijk zoveel. Zeker als je werkt naar een lancering toe of als je aan het lanceren bent. Het gebeurt gewoon heel veel in een korte tijd. Dus is het belangrijk om er bovenop te blijven zitten. En we hebben zelf een beetje besloten, eigenlijk, weet je, ook een beetje thema week eigenlijk. Dus maandag is voor mij altijd een beetje de dag dat ik administratie en vaak ik noem dat een beetje een sociale kater. Ik heb wel vaak een beetje dat ik nog een beetje moe ben van het weekend, omdat ik heel veel dingen heb gedaan of mensen heb gezien. Dus maandag is voor mij altijd een beetje rustig opstarten, administratie en even de urgente dingetjes en mailtjes beantwoorden. Dinsdag is vaak de dag dat wij dus dan de meeste calls hebben. Woensdag is ook een backup dag voor de calls, maar anders is woensdag echt alles zwaar uitvoeren voor wat we eigenlijk dinsdag hebben gedaan. En donderdag is dan meestal een beetje de dag dat wij, dan ga je de week alweer bijna eigenlijk afronden. Dus echt zorgen, wat is urgent deze week, dat gaan we afronden. Dan zijn we ook bezig met onze eigen projecten. En vrijdagmiddag probeer ik altijd vrij te houden voor dus leuke dingen, omdat ik merk dat, zeker omdat zoveel te doen is in Italië, of überhaupt gewoon als je een beetje vrije tijd wil hebben, Dat je dan, als je dan maar 2 dagen weekend hebt, dat is zo voorbij. Dus het voelt voor mij altijd als ik dan die vrijdagmiddag ook vrij pak, dat je dan gewoon bij wijze van 3 dagen weekend hebt gehad. En dan verder qua tijd. Wij staan best wel laat op. Ik denk 8 uur gaat onze wekker. 8:30 zijn wij een beetje wakker uit bed. 9 uur begint de dag een beetje. Als ik echt een langzame ochtend heb, dan om 10 uur pas. Dus onze calls zijn meestal altijd alleen maar om 11 uur of om 1 uur. Ook omdat wij in de middag gewoon, weet je wel, we hebben het. Maar dit is allemaal ook eigenlijk door ervaring hebben we dit allemaal een beetje zo ingedeeld. Dus wij weten ook, we moeten ook niet meer dan 2 calls op een dag inplannen. Want dan ben ik gewoon gaar, dan ben ik er niet meer bij. We hebben ook letterlijk in onze agenda geblokt altijd om 12 uur 's middags tot 1 uur lunch. Anders vergeet ik dat gewoon. Natuurlijk zit het nu wel een beetje in ons systeem, maar anders vergeet ik gewoon dat ik denk, oh ja, fuck, ik moet even lunchen. En dus eigenlijk van 10 tot 4 is echt zwaar werkblok. En dan vanaf 4 uur ga ik dan altijd kijken, oké, moet ik inderdaad echt nog even 1 of 2 uurtjes door? Of wat we dus nu dan in Italië deden, is vaak dat ik om 4:30 had ik dan personal training afgesproken. Dus om 4 uur ging ik richting de omkleden, richting de sportschool. En dat werkt voor mij ook wel fijn, omdat ik dan echt even uit huis moest en afschakelen en even alles het werk weer uit kan zetten. Dan kom je thuis, kan je eten. Nou, in Italië is het natuurlijk een beetje normaal om wat later te eten. Als je uit eten afspreekt, dan is het eigenlijk normaal om 9 uur, 8:30 af te spreken. Maak ze altijd grapjes over als je dan omdat wij Nederlands zijn, van ga je ons dan niet opeten? Heb je dan geen honger? Nou ja, eigenlijk wel. Maar wij hebben er meestal in Italië passen wij het een beetje aan dat wij zelf ook om 7:00, 7:30 eten. Maar dan, oké, als je uit eten gaat en we stretchen het tot 8:30, dat kan nog. Dus dat is een beetje hoe onze week eruit ziet en hoe wij het een beetje indelen. Maar echt qua dingen automatiseren of zo, dat hebben wij verder niet. Omdat ja, ons werk is gewoon letterlijk het uitvoeren en eigenlijk de calls. Maar voor ons is daar heel belangrijk dat wij een beetje die stabiliteit in, met die tijden erin hebben. Dus van 10 tot 4 is echt onze werkuren. We hebben ook altijd WhatsApp-groepjes met onze klanten, waarin ze wel ons altijd kunnen appen. Maar ze weten ook dat we binnen 24 uur reageren. En dat werkt voor mij het beste, want mails vergeet ik altijd, want ik heb die niet altijd openstaan. Dus echt uitgebreide updates of documenten, dat doen we altijd via de mail. Maar voor de rest, in de calls doen wij dingen bespreken, wat moet er allemaal gebeuren. En dan via WhatsApp is er gewoon een kleine korte vraagjes tussendoor. Dus dat is eigenlijk ja, hoe het voor ons goed werkt. En laat ik zeggen, dit systeem op deze manier hebben we eigenlijk pas sinds dus echt dit jaar. Want daarvoor hadden we ook nog kleine projecten tussendoor. En omdat wij dus echt hebben voor gekozen om alleen met trajecten van 6 maanden met mensen te werken voor lange termijn, hebben we dit ook zo kunnen inrichten eigenlijk.
Ja, en met hoeveel klanten werken jullie dan gemiddeld tegelijk in dezelfde periode?
Wij hebben gemerkt dat we maximaal 4 klanten tegelijk kunnen hebben. Ook vanwege de calls, maar ook omdat je dus de tijd nodig hebt om het te kunnen uitvoeren. Dus echt 4 is echt de max. En op dit moment hebben we er 2. En dan merk je dat we, maar dat doen we dus bewust, zodat we wat meer tijd over hebben. Omdat we dus, Ted heeft nu een membership Ask Ted. Ik ben bezig met membership Business Based Plus. Dat we wat meer met onze eigen projecten bezig willen zijn.
Ja, cool. Ik heb een laatste vraag. Okay. Wat is jouw ultieme advies voor vrouwen die ook de remote lifestyle willen leven?
Dat is een goede vraag. Ik moet zeggen natuurlijk van tevoren, als je het verhaal had gehoord in de eerste aflevering, van tevoren had ik niet echt bedacht dat ik echt dacht, oh, dat is de dream en daar wil ik naartoe werken. Ik ben erin gerold en achteraf gedacht, oh, dit is heel erg fijn. Maar ik kan me voorstellen, als je wel echt zoiets hebt van, ik wil heel graag naar het buitenland. Wat voor mij heel erg fijn was, is dat ik dus al wist waar ik naartoe ging. Dus ik zou ook niet zomaar, het trekt mij niet om nu te zeggen, oké, we pakken onze bies en we gaan naar Valencia, terwijl ik daar nog nooit ben geweest. Of gaan naar Lissabon. Dus ik denk dat wat ik zou meegeven is voor jezelf dus echt kijken, waar ga je vanop aan? Ga je wel voor dat avontuur van een nieuwe plek ontdekken? Of vind je het fijner? En letterlijk voor mij is het ook een soort van veiligheid, stabiliteit om naar een bekende plek te gaan. En ja, met alles eigenlijk. Alles wat ik doe in het ondernemerschap, maar ook in mijn leven, voel ik gewoon heel erg goed bij mezelf. Vind ik dit fijn? Hoe voelt dit? En ik ga het altijd visualiseren. Hoe zou het dan zijn als? En zo ga ik dan een beetje kijken van wat wil ik? Wat heb ik nodig? En ik denk dat naast het rationele van, weet je wel, misschien geld, kan ik het wel betalen? Zijn de mensen wel leuk? Of alle andere beperkingen die er kan zijn. Ik denk dat het belangrijkste is om te gaan nadenken voor jezelf. Hoe zou, in het ideale scenario, hoe zou het zijn en hoe voelt dat? En ik denk dat je daar op basis van daar op af mag gaan. En stappen kan gaan zetten.
Nou, vind ik een mooie afsluiter van deze aflevering. Dankjewel voor je tips.
Ja, bedankt.
En heb jij als luisteraar deze aflevering nou geluisterd? Ben je helemaal geïnspireerd geraakt? Of heb je een vet inzicht opgedaan? En wil je daar iets over delen? Dan is het vet leuk als je dat doet op Instagram. Je kan Ellen taggen. Ik zal haar Instagram account even in de show notes zetten. Je kan @femalefreedompreneurs taggen. Of mij, @Joelle van Reden. Of stuur ons een DM. Vinden we super leuk om van je te horen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Te gek dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat het me gerust even weten. Dat kan via Instagram. Je kunt me vinden @Joelle van Reden. Hoe je dat schrijft, zie je in de show notes. En nou ja, als je fan bent, dan zou ik heel erg blij worden als je je wilt abonneren en of een review wilt delen, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Super thanks en tot de volgende keer.